schriftlezing voor vanmiddag kunt u vinden in het Oude Testament. Het boek van de Psalmen, Psalm 55. De schriftlezing voor vanmiddag is Psalm 55.
Een onderwijzing van David voor de opperzangmeester op 9 noot. O God, neem mijn gebed ter oren en verberg u niet voor mijn smeking. Merk op mij en verhoor mij. Ik bedrijf misbaar in mijn klacht en maak kutier. Om de roep des vijands vanwege de beangstering des goddelozen. Want ze schuiven ongerechtigheid op mij en in toorn haten ze mij. Mijn hart smart in het binnenste van mij en verschrikkingen des doods zijn op mij gevallen. Vrees en beving komt mij aan en gruwen overdekt mij. Zodat ik zeg, och dat mij iemand vleugelen als een duiven gaven. Ik zal heen vliegen waar ik blijven mocht. Zie, ik zal ver weg zwerven, ik zal vernachten in de woestijn. Ik zal haasten dat ik ontkwame van de drijvende wind van de storm. Verslind hen, heren, deel hun tong, want ik zie wrevel en twist in de stad. Dag en nacht omringen zij haar op haar muren, en ongerechtigheid en overlast is binnenin haar. Enkel verderving is binnenin haar, en list en bedrog wijkt niet van haar straat. Maar het is geen vijand die mij hoont, anders zou ik het hebben gedragen. Het is mijn hater niet, die zich tegen mij groot maakt, anders zou ik mij voor hem verborgen hebben. Maar gij zijt het, o mens, als van mijn waardigheid, mijn leidsman en mijn bekende. Wij, die tezamen in zoetigheid heimelijk raadpleegden, wij wandelden in gezelschap ten huize Gods, dat hen de dood als een schuldeiser overvallen, dat ze levend ter helle nederdalen, want boosheden zijn in hun woning, in het binnenste van hen. Mij aangaande, ik zal tot God roepen, en de Heere zal mij verlossen. Des avonds en des morgens en des middags zal ik klagen en getier maken, en hij zal mijn stem horen. Hij heeft mijn ziel in vrede verlost van de strijd tegen mij, want met menigten zijn ze tegen mij geweest. God zal horen en zal hen plagen als die van oud zit, terwijl bij hen gans geen verandering is en ze God niet vrezen. Hij slaat zijn handen aan degenen die vrede met hem hadden. Hij ontheiligt zijn verbond. Zijn mond is gladder dan boter, maar zijn hart is krijg. Zijn woorden zijn zachter dan olie, maar dezelfde zijn blote zwaarden. Werp uw zorg op de Heere, en Hij zal u onderhouden. Hij zal een eeuwigheid niet toelaten dat de rechtvaardigen wankelen. Maar gij, o God, zult die doen nederdalen in de put des verderfs. De mannen des bloeds en bedrogs zullen hun dagen niet ter helft brengen. Ik daarentegen zal op u vertrouwen.
Tekstwoorden voor de prediking voor vanmiddag kunt u vinden in uw zojuist voorgelezen psalm, psalm 55, en daarvan het 23ste vers. Vers 23. Werp uw zorg op den Heere, en Hij zal u onderhouden. Hij zal in eeuwigheid niet toelaten dat de rechtvaardigen wankelen. Gemeente, daar loopt een man door de straten. De straten van Jeruzalem. En hij is op weg naar de tempel. Wie is het? Het is de koning van Juda. Hiskia, de koning. Wat heeft de koning in zijn handen? Brieven. De koning heeft brieven ontvangen, waarin vreselijk met de Heere wordt gespot. Dat kun je wel zien aan het gezicht van de koning, kinderen, als we beter gaan kijken. Kijk maar. Hij is verdrietig. Hij is bezorgd. Hoe komt dat dan? Van wie heeft hij die brieven gekregen? Van Rabsakeh, de generaal van het Assyrische leger. De koning van Assyrië is Juda binnengetrokken. De sterke steden van Juda al ingenomen. En Hiskia heeft geprobeerd om de aanval af te slaan. Hij heeft goud en zilver uit de tempel gehaald. En heeft het aan de koning van Assyrië gegeven. Maar dat heeft de koning van Assyrië niet weerhouden. Om toch door te trekken. Op te trekken naar Jeruzalem. Het heeft niet geholpen. Kijk maar. Als op de muur kijken van Jeruzalem. Honderden. Duizenden. Honderdduizenden soldaten om Jeruzalem. De stad is omsingeld. De stad is verloren. Nog even. Jullie begrijpen wel waarom Hizkia nu zo bezorgd is. En zo loopt hij met die brieven naar de tempel. En wat doet hij met die brieven? Dat weten jullie wel, hè? In de tempel spreidt Hizkia de brieven uit voor het aangezicht van de Heere. Hizkia weet het ook niet meer. En Hizkia gaat het zeggen. Vertellen aan de Heer. Hij gaat roepen. Om hulp. Om uitkomst. En dan? Wat gebeurt er dan? De Heer hoort. Er gebeurt een wonder. 'S Nachts komt de engel van de Heer. En die slaat 185.000 soldaten dood. Zo loopt het af. Niemand van Jeruzalem hoeft daar wat voor te doen. De Heere doet het helemaal. Wat Hizkia nu in de tempel deed met die brieven, dat doet David ook in onze psalm. Psalm 55. David werpt zijn zorg op de Heere. Thema voor vanmiddag is: werp uw zorg op de Heere. Drie gedachten. Ten eerste een grote zorg. Ten tweede een eenvoudige opdracht. En tenslotte een dubbele belofte. Werp uw zorg op de Heere. Een grote zorg. Een eenvoudige opdracht. En een dubbele belofte. De tekst van vanmiddag spreekt van zorg. Werp uw zorg op den Heere. Nou, waaruit bestaat die zorg? Moeten we wel weten voor vanmiddag. Nou, het is niet zo eenvoudig om de betekenis van zorg in onze tekst te achterhalen. Dat woordje wat hier in onze tekst wordt gebruikt voor zorg is, komt slechts één keer voor in het Oude Testament. Juist op deze plaats. Dus we kunnen geen vergelijking maken met een ander schriftgedeelte uit het Oude Testament. We moeten het doen met wat het geheel van de psalm zegt, psalm 55, de context, daar moeten we beter naar kijken. Kijk maar, we beginnen gewoon bij vers 2. O God, neem mijn gebed ter oren. David is in grote nood. Hij weet niet meer hoe het verder moet. Hij is radeloos. Wat is er dan met David? Waarom is die radeloos? En waarom is die nu in nood? Daar wordt verschillend over gedacht. Er zijn er die denken van, nou, dat is natuurlijk als David nog geen koning is. Als David door Saul achtervolgd wordt. Dat is de nood van David. Anderen denken dat het juist de zorg is van David als die koning geworden is. En als die kinderen gekregen heeft en als Absalom opstaat, samen met zijn raadgever Achitofel, en zo naar het koningschap grijpt. We weten niet precies naar welke omstandigheden deze psalm verwijst. Het zou allebei kunnen. Maar dat is ten diepste ook niet het belangrijkste. Waar gaat het om? Het gaat erom dat wij verstaan dat David in grote nood is. Dat hij beangst wordt. We horen dat. Neem mijn gebed ter oren. Verberg u niet voor mijn smeking. Merk op mij en verhoor mij. Ik bedrijf misbaar in mijn klacht. En maak getier. David is in rouw. En in droefheid. David vertelt aan de Heere wat er in zijn hart leeft. Maar waarom? Wat leeft er nou in Davids hart? Nou, leest u maar met mij mee. Vers 4. Om de roep des vijands. Vanwege de beangstiging des goddelozen. Want zij schuiven ongerechtigheid op mij. En in toorn haten zij mij. David heeft te maken met vijanden. Die hem onrechtvaardig behandelen. De vijand maakt plannen tegen David. Hij grijpt naar het koningschap van David. De gezalfde des Heeren. En dat doet pijn in het hart van David. Hij is ervan overstuur. Hij is in doodsnood. Vers 5. Het liefste zou David de situatie ontvluchten. En dat beschrijft hij dan ook. Vers 7, kijk maar. Och, dat mij iemand vleugelen als van een duif gaf. Ik zou heen vliegen waar ik blijven mocht. David wil de situatie ontvluchten. Weg uit die nood. Weg uit die benauwdheid. Het is niet alleen dit wat David benauwt. Het is niet alleen het geroep, de stem van de vijand. Nee, de vijand zorgt ook voor geweld en twist in de stad. Dan gaan we verder. Vers 10, vers 11 en vers 12. Deel hun tong, want ik zie wrevel en twist in de stad. Dag en nacht omringen zij haar op haar muren. En ongerechtigheid en overlast is binnenin haar. Enkel verderving is binnenin haar. List en bedrog wijkt niet van haar straat. Om welke stad gaat het? Om Jeruzalem? Om een andere stad? Of de steden in het algemeen? Ook dat weten we niet. Maar wat we wel weten is dat dit David treft in zijn hart. In zijn koningshart. Het is niet alleen een geroep van de vijand. Niet alleen vanwege de twist en de ongerechtigheid in de stad. Wat David tot zorgen wekt. Nee, het is ook. En dat maakt het nog veel erger. Die vriend van David. Die raadgever van David. Achitofel wellicht. Is hem tot een vijand geworden. We lezen het. Van een vijand had David de smaad kunnen dragen. En voor een hater zou David zich verstoppen. Maar nu blijkt zijn vijand zijn vriend geweest te zijn. Een bekende. Iemand waarmee David in het geheim plannen heeft bedacht. Ook iemand waar David mee samen naar de tabernakel is gewandeld. Lees het maar. En nu uitgerekend die vriend, die verbreekt het verbond met David. Die verraadt David. Dat maakt Davids situatie nu zo ondraaglijk. Dat maakt het nu dat David liever vleugels heeft om weg te vliegen. Lees het maar in vers 8. Waar zou die het liefst heen gaan? Ik zou vernachten in de woestijn. Alleen. Weg uit de nood. Davids zorg, waar onze tekst van spreekt, is dus vooral de zorg waarin hij op dat moment zich bevindt.
Die vriend die hem bedrogen heeft, dat is Davids vijand geworden. En die heeft Davids ondergang op het oog. Ik zei het al, het woordje zorg in onze tekst komt alleen hiervoor in het Oude Testament. In het Nieuwe Testament komen wij dat woordje ook wel tegen. In ieder geval op twee plaatsen. Ten eerste de gelijkenis van het zaad. Het zaad werd uitgestrooid en kwam op vier verschillende plaatsen. En waar nu dat woordje zorg wordt gebruikt, dat is nou de plaats onder de doorn. En die het opkomen en het zaad verstikken. En wat betekent dat nou? Wat is nou die doornen? Wat zijn nou die doornen in die gelijkenis? Ik zei het en ik haal dat aan in mijn gebed. De zorgvuldigheden van het leven. De dingen waar we zo mee bezet kunnen zijn. Waar we het zo druk mee hebben. De zorg. De andere plaats waar we het woordje zorg tegenkomen in het Nieuwe Testament is waar Petrus het schrijft en ook deze tekst aanhaalt, citeert in 1 Petrus 5. Bijna letterlijk haalt hij het aan. Werp al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. De apostel Petrus benadrukt hier dat wij niet moeten selecteren. Niet het ene wel en het andere niet. Nee, werp al uw bekommernis op hem. De context waarin Petrus dat schrijft in zijn brief is die van het lijden vanwege het goede. Dat kunnen we lezen in 1 Petrus 2 vers 19 bijvoorbeeld. Want dat is genade, indien iemand om de consciëntie, dat is het geweten, voor Gods zwarigheid lijdt, verdraagt, lijdende ten onrechte. Het ten onrechte lijden. De zorg is hier dus de zorg vanwege het ten onrechte lijden. Deze gegevens uit het leven van David en uit het Nieuwe Testament tonen ons dat de zorg wat in onze tekst naar voren komt, vooral de persoonlijke zorgen kunnen zijn in ons leven. De zaken waar we ons om kunnen bekommeren. De levensomstandigheden die zo kunnen drukken. We hebben even genoeg gehoord over David. David heeft natuurlijk die psalm niet alleen voor zichzelf geschreven. Dat heeft David natuurlijk ook voor zijn volk geschreven. En zo mogen wij vanmiddag ook dat woord horen. Dat woord mag ook vanmiddag voor ons tot onderwijs zijn. Heeft u zorgen? Heb jij zorgen? Leidt u wellicht onder die roddels die over u uitgesproken worden? Dat gepraat achter uw rug om? Dat ten onrechte lijden? Of zijn het zorgen van andere aard? Zorgen over uw gezondheid? Zal het chronisch blijken? Of zou u mogen genezen? Of moet u zich voorbereiden op het ergste? Kinderen, wat is jullie zorg? Het is nu vakantie. Zie je er tegenop om na de vakantie weer naar school te gaan? Omdat je misschien wel uitgelachen wordt? Of dat je zo opziet tegen de taalles? Of die moeilijke sommen? Misschien is het wel je zonde. Misschien heb je daar wel zo'n last van. Dat drukt zwaar. En hoe moet het dan verder? zie op de Heer Jezus, die net als David verraden werd door een vriend, door een leerling, Judas. Christus die geleden heeft, die geen zonde gedaan heeft. En er is geen bedrog in zijn mond geweest, die als hij gescholden werd niet wederschold. En als hij leed niet dreigde, maar gaf het over aan dien die rechtvaardiglijk oordeelt. Misschien zegt een jongere vanmiddag: ja, maar ik heb helemaal geen zorgen hoor. Ik heb vrienden genoeg. De opleiding is goed gegaan. Volgend jaar hoop ik naar de volgende jaar te gaan. Ik heb een baantje. Thuis gaat het redelijk. Ik ben blij dat je zo eerlijk bent vanmiddag. Maar tegelijkertijd denk ik dat het misschien net jouw grootste zorg is. Dat je geen zorg hebt. Daar kom ik zo op terug. David bedoelt met zorg natuurlijk allereerst zijn persoonlijke zorg. De situatie waarin hij op dat moment verkeert. Maar zou David tegelijkertijd ook niet zien op de oorzaak en de bron van alle zorg? Namelijk de zonde. De zorg over de zonde moet ook meegelezen worden in deze tekst. Want uiteindelijk is zorg niet alleen... Want uiteindelijk is de zonde niet alleen de bron waaruit alle zorg ons naar boven komt, maar ook waar het uit voortkomt. En ook de grootste zorg in ons leven. Vanwege de zonde kunnen wij geen omgang hebben met de Heer. Vanwege de zonde moeten wij pijn, verdriet, rouw meemaken in deze wereld. Vanmiddag mogen we horen dat Christus die zorg wilde dragen. Hij werd als een onrechtvaardige gerekend, opdat onrechtvaardigen de volkomen gerechtigheid van Christus zou mogen ontvangen. En nu kom ik bij jou terug, jongere, die zojuist zei dat je geen zorg had. Heb je geen zorg over je zonde? Heb je geen zorg over de schuld die je hebt opgebouwd bij de Heer? Heb je geen zorg dat je verloren ligt? Heeft de Heer je niet laten zien dat de weg waarop je gaat een doodlopende weg is? Je staat in het rood bij God. En je moet betalen en je kunt niet betalen. Werp toch de zorgen van je leven, van je zonde en van je schuld toch op de Heer. Ja, maar hoe moet dat dan, vraag je. Hoe moet ik dat dan doen? Luister naar het advies van David. David roept zichzelf en allen die zijn onderwijs mogen horen op om zijn zorg op de Heere te werpen. Werp uw zorg op de Heere. Werp uw zorg van het dagelijkse leven op de Heere. Werp de zorg van uw zonden en van uw schuld op de Heere. Wij hoeven de zorg die in ons leven zo kan neerdrukken niet alleen te dragen. Wij moeten niet meetillen aan datgene wat ons zo bedrukt. Werp het op de Heer. Dat is een eenvoudige opdracht. Die opdracht is eenvoudig. Er hoeft niet allerlei voorwaarden. U hoeft niet aan allerlei voorwaarden te voldoen. Niet eerst dit en dan dat. Nee, eenvoudig. Slechts één opdracht. Werp het op de Heere. Het is ook eenvoudig. Het is gemakkelijk. Want een klein kind kan werpen. Toch? Jawel. Kinderen, vanmorgen hebben we gehoord van die enge poort. Toen hebben we gezien dat voorbeeld van dat hek bij het schoolplein. Weet je het nog? Vast wel. Die rugzak moest af en die jas moest uit. Ja toch. Er hoefde niks bij en er kan niks bij. Alleen door de Heer Jezus. Zo was er toegang in het Koninkrijk van God. Nu, denk weer aan die rugtas. Nu heb je vakantie, maar als je naar school gaat, dan doet je moeder daar je fruit, een pakje drinken en zo ga je naar huis. Nou, zo ga je naar school. Dat is natuurlijk niet zo zwaar. Dat is makkelijk te tillen. Maar stel je nu eens voor dat je moeder daar een paar zware stenen in doet. Dat doet ze natuurlijk niet. Maar stel je voor, nou, er zitten een paar zware stenen in die tas en zo moet je naar school. Nou, dat hou je misschien even uit. Maar lang, een lange tocht kun je niet maken. Nee, dat gaat knellen. Dat wordt te zwaar. Dan bezwijk je onder. Je kunt niet meer verder. Nu. Zo zwaar kunnen nu ook de zorgen wegen. De zorg van die sommetjes en van die taallessen. Maar ook de zorg van het gewicht van jouw zonde. Hè? Dat je eronder bezwijkt. Dat je het niet meer dragen kunt. En nu een eenvoudige opdracht. We mogen het op de Heere werpen. Ja, zegt u. Maar hoe moet dat dan? Dat werpen. Hoe gaat dat dan? Hoe moet ik nu mijn financiële situatie, mijn zorg op de Heere werpen? Hoe moet ik nou die zorgen over mijn gezondheid, dat van mijn vrouw, op de Heere werpen? Hoe moet dat dan? Misschien wel die zorgen, dat verdriet over die jongen die met moeite meekomt naar de kerk. Denk dan terug aan dat voorbeeld waar ik de preek mee begon. Hiskia. Wat deed Hiskia? Hiskia ging naar de tempel. Hiskia spreidde de brieven uit voor de Heere. Hiskia maakte zijn zorgen aan de Heere bekend. En zo doet David ook in onze psalm. Hij zegt het tegen zichzelf en hij zegt het tegen zijn volk en hij zegt het tegen ons vanmiddag. Werp uw zorg op de Heere. Wij moeten ons vernederen onder de krachtige hand van God. En als u door het gebed, wat gepaard gaat met een gelovig hart, dat zo bij de Heere mag neerleggen, dan mag u het ook kwijtraken. Paulus zegt het, Filippenzen 4 vers 6. Weest in geen ding bezorgd, maar laat al uw begeerten in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. We kunnen het vergelijken met zo'n kind die bang is voor honden. Opeens komt het weer zo'n loslopende hond tegen. En is natuurlijk vreselijk bang. Het is angstaanjagend. Dat kind rent weg naar zijn moeder. En begint te huilen. En begint te vertellen. En die moeder zegt, doet een arm om dat kind heen. En zegt, jongen, wat is dat dan? Ja, maar moeder, die hond. Ja, het kind gaat vertellen. nu zo. Zo met jouw zorg. Zo naar de Heere vluchten. Zo alles aan de Heere vertellen. En wat gebeurt er nou als je zo bij je moeder komt? Nou hè, dan gaat het op een gegeven moment weg. En dan ben je nabij je moeder. En dan is het goed. Nou, zo wil de Heere dat ook doen. Als je je zorg op de Heere werpt, dan mag je ervaren dat de Heere vrede in je hart geeft. Maar, zegt iemand, als die zorg en die last nou zo zwaar is, dat ik eronder bezwijk, hoe moet ik dat dan werpen? Dat is toch onmogelijk? Dragen gaat al niet. Laat staan werpen. Het is helemaal geen eenvoudige opdracht. Het is een zware en een moeilijke opdracht. Er kunnen ondraaglijke zaken in uw leven zijn. Die pijn, verdriet en rouw, ondraaglijk. Laat die zorgen zakken aan zijn voeten. Ja, laat u zelf aan zijn voeten, aan zijn gezegende voeten zakken. Hij zal u kracht geven. Hij zal u ondersteunen. Het is een zaak van het geloof en niet van verstand. Vertrouw op den Heere met uw ganse hart en steun op uw verstand niet. U mag die ondraaglijke pijnen op de Heere werpen. U mag ze bij de Heere kwijtraken. Dat geeft verlichting. Heeft u te strijden met uw ongeloof? Roep het uit. Heere, kom mijn ongelovigheid te hulp. Iemand zegt bij deze tekst: onze last op God te werpen is te steunen op zijn voorzienigheid en belofte en zeer gerust en kalm te wezen in de zekerheid dat alle dingen zullen medewerken ten goede. Twijfelt u nog of de Heere uw zorg werkelijk op zich zal nemen? Let eens op wat er in de tekst staat. Werp uw zorg op den Heere. Nou jongens, meisjes, kijk maar eens wat er staat. Daar staat Heere met allemaal hoofdletters. Nou, wie is dat? Dat is de trouwe verbondsgod. Die God die was, die God die is en die God die zijn zal tot in eeuwigheid. De trouwe verbondsgod. Op hem kunt u aan. Bij hem mag u schuilen. Die heilige God wil in Christus uw zonden op zich nemen. O, dat is een groot wonder. Uw zorg. Uw zonden zijn God een zorg geworden. Hij heeft in zijn wijze raad een plan, een verlossingsplan uitgedacht. Hij heeft zijn enige geboren zoon gezonden, opdat er verlossing zou komen. David mocht die vrede en dat vertrouwen wel ervaren. Nee, David had nog geen helder zicht op de komst van de Heer Jezus. Maar hij mocht wel zien door de nevels van het Oude Testament, in de offerdienst, mocht hij heen zien op Christus die komen zou. Hij heeft met een profetisch oog daar wel iets van gezien, dat lezen wij in Psalm 22. Waarin hij Christus ziet, gebukt onder de toren van God over de zonde. Niet alleen David heeft daar wat van gezien, Jesaja ook. Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze smarten, die heeft hij gedragen. Hij is om onze overtredingen verwond en om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. Ziet u nu hoe het mogelijk is dat wij onze zorg op de Heere werpen kunnen? God de Vader heeft de last van de toren van God op zijn Zoon gelegd. En Christus heeft het, die zorg weer op zijn Vader geworpen. Horen wij Christus in de hof van Gethsemane het niet uitroepen? Vader, of gij wilde deze drinkbeker van mij wegnemen? Doch niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En daar kwam uitkomst. Er kwam een engel. Van hem werd een engel gezien. Uit een hemel die hem sterkte. Horen wij Christus op Golgotha niet zijn zorg op de Heere werpen? Mijn God, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Maar daar blijft het stil. Geen uitkomst. Duisternis. Alleen. Christus moest het gewicht van de toren van God over de zonde alleen dragen. Jezus is onder die toren bezweken. Hij is onder uw zorg gestorven. Maar hij is ook opgestaan. Ten derde dag. En hij is opgevaren naar de hemel. Hij heeft zijn geest gezonden. Om ons het evangelie te openbaren. En zijn kinderen. In de zorgen te troosten. Te ondersteunen. Werp uw zorg op de Heere. Hoe is het nu? Heeft de Heilige Geest u overtuigd van zonde, van gerechtigheid en oordeel? Heeft hij u al doen laten vluchten tot Christus? En bent u uw zonden al kwijtgeraakt? Dat is zalig. Dat is werkelijk vrede. Dat is heerlijk, verlost van al mijn zonden. Al mijn zonden, de diepten der zee geworpen. Al mijn zonden achter zijn rug geworpen. Bedekt. Betaald. Voor eeuwig. Gemeente, als u hier niet van weet, als u dit vreemd in de oren klinkt, dan draagt u uw zorg zelf nog. Of u het zo ervaart of niet. Of die zorg zwaar drukt of niet. U kunt niet zonder borg verschijnen voor die rechtvaardige God. Werp toch uw zonden op de Heer. U hoeft nergens aan te voldoen. Het is een eenvoudige opdracht. Werp toch uw zonden op de Heere. Het wordt u verkondigd vanmiddag. Hij wil niet dat u verloren gaat. Hij wil dat u leeft. Vlucht toch tot hem. U die de Heere vreest. U die weet wat het is om uw grootste zorg op de Heere te werpen. Blijf uw zorg op de Heere werpen. De zorg over uw zonden. Nou, na ontvangen genade kan die oude mens weer zo opspelen. Dat vlees, dat oude vlees. Werp dat op de Heere. De wereld kan bij tijden zo aantrekkelijk lijken. Werp dat op de Heere. De duivel wil ons van God losrukken. Werp het op de Heere. Werp ook de zorgen van de tijd op de Heere. Uw gezondheid. Dat verdriet. Die eenzaamheid. Die dagelijkse beslommering. Zowel in voorspoed als tegenspoed. In tegenspoed. Het zijn gaven van uw Vader. Die Hij in zijn voorzienigheid u doet toekomen. En dan die eenvoudige opdracht. Werp het op de Heer. U zegt, ja, is dat wel zo eenvoudig, dat werpen? Werp al uw zorg helemaal op de Heer. Ga niet meetillen. Laat los. Vertrouw geheel op Hem. U zult het ervaren dat u niet alleen door Hem zult. Dat die last niet alleen die overgenomen wordt. Maar dat u zelfs gedragen zult worden door Hem. Wij mogen alles op de Heer werpen. Zelfs onszelf. Hij is een volkomen zaligmaker. Voor de tijd. En voor de eeuwigheid. Hij geeft volkomen uitkomst. Zelfs bij het naderen van de dood. We hoorden van een grote zorg. En van een eenvoudige opdracht. Letten we nu nog op de dubbele belofte. Nou, die grote zorg, een eenvoudige opdracht, dat zou wel genoeg wezen, toch? Dan mochten we het evangelie in horen. Wij hoeven die zorg niet zelf mee te dragen, niet zelf te tillen. Het werd ons verkondigd, werp het op de Heere. Maar de tekst is nog rijker, want er wordt een dubbele belofte aan verbonden. Lees maar mee, laatste gedeelte van de tekst. Hij zal u onderhouden. Hij zal in eeuwigheid niet toelaten dat de rechtvaardige wankelen. Twee beloften. Allereerst, Hij zal u onderhouden. In het Hebreeuws, de grondtaal van het Oude Testament, wordt dat onderhouden met nadruk op de Heere betrokken. Dat kunnen we zo niet in de vertaling zien, maar in het Hebreeuws wordt dat met nadruk onderstreept. We zouden het zo wel kunnen lezen. Werp uw zorg op de Heere en Hij zal u onderhouden. De Heere, met allemaal hoofdletters. Hij, de trouwe verbondsgod, Hij zal u onderhouden. Wij hoeven dus niet te twijfelen. Aan de vervulling van die belofte. Nee, de Heere staat er zelf voor in. De Heere zal op zijn tijd en op zijn wijze u onderhouden. Dat werkwoord onderhouden heeft ook meerdere betekenissen. Als u de verklaring van Calvijn hebt, moet u maar eens lezen thuis. Calvijn vertaalt zelfs dit vers met Hij zal u weiden. Weiden. Gelijk een herder de schapen weidt. Onderhouden. We kunnen het ook vertalen met ondersteunen of voeden. Of ook wel met verdedigen van iemands zaak bij de rechtbank. De Heere zegt dus, als het ware, ik zal uw zaak van uw zonde en van uw schuld, die zal ik verdedigen bij de rechtbank. Maar ook, zegt de Heere, ik zal u onderhouden. Ik zal voor u zorgen. Ik zal u weiden. De raven uit de tijd van Elia die 's morgens en 's avonds brood en vlees brachten. De God van Elia leeft nog. De God van de weduwe van Zarfat leeft nog. Het flesje en de kruik, die raakten niet op. De Heere zorgde voor zijn volk. De Heere doet dat nog. En de Heere doet dat in de toekomst. De Heere zegt het ook in Matthäus 6. Zijt niet bezorgd voor uw leven, waarmede gij uw kleed, wat gij eten, wat gij drinken zult, nog voor uw lichaam, waarmede gij uw kleden zult. Hij zal u onderhouden. Tweede belofte is: hij zal in eeuwigheid niet toelaten dat de rechtvaardige wankelen. Degene die zijn zorg op de Heere werpt, wordt in deze belofte een rechtvaardige genoemd. Dat is niet omdat die rechtvaardige een rechtvaardige is in zichzelf. Nee, zo iemand is onrechtvaardig. Maar die onrechtvaardige rechtvaardige is alleen rechtvaardig omdat hij toevlucht neemt bij de gerechtigheid van de Heer Jezus. En zo iemand mag ook zijn koninklijke bescherming verwachten. De Heere zal in eeuwigheid niet toelaten dat de rechtvaardigen wankelen. In de Bijbel wordt het werkwoord wankelen gebruikt voor goddelozen. De goddelozen wankelen. Maar de rechtvaardigen, degene die op God vertrouwt, staan vast. Lees het maar. Spreuken 10 vers 13. De rechtvaardige zal in eeuwigheid niet bewogen worden. Maar de goddelozen zullen de aarde niet bewonen. De rechtvaardige zal nooit wankelen. De rechtvaardige zal nooit meer onrechtvaardig worden. De Heere zal in eeuwigheid niet toelaten dat de rechtvaardige wankelen. Dat geldt nu. In de tijd. Maar het geldt ook over het leven heen. In de eeuwigheid. Misschien zit u in ons midden een oudere. Of iemand die meeluistert. En die het in het leven geleerd heeft. Om uw zorg op de Heer te werpen. Maar u ervaart bij het ouder worden dat de gebreken van het leven gaan toenemen. En dat de helderheid van de gedachten, het verstand, gaat vernevelen, gaat afnemen. En hoe zal het nu verder gaan? De Heere zal in eeuwigheid niet toelaten dat de rechtvaardigen wankelen. Zie op deze belofte. En pleit op de vervulling daarvan in uw leven. Gemeente, geen van Gods woorden zal ter aarde vallen. De beloften van de Heere worden tot in het kleinste detail vervuld. Jongens en meisjes, het is misschien een beetje lastig, hè? Een belofte en de vervulling daarvan. Zal ik het met een voorbeeld duidelijk proberen te maken. Je hebt een fiets. En je wordt al wat groter. En die fiets wordt te klein voor je. En op een gegeven moment zegt je vader: jongen, als je jaren bent, krijg je een nieuwe fiets. Want die wordt veel te klein voor je. Nou, dat wil je wel graag. Maar ja, je bent nog niet jarig en het duurt nog even. En dan duurt het even en dan ben je bijna jarig. Wat ga je dan doen? Dan ga je je vader herinneren natuurlijk. Zeg je vader: ik zou toch een nieuwe fiets krijgen. Maar die fiets is te klein geworden. Nou, je vader had een nieuwe fiets beloofd. En wat ga je nu doen? Je gaat hem herinneren aan zijn belofte. Aan wat hij beloofd heeft. Nu, de Heere belooft ook heel veel in de Bijbel. De Heere belooft om een nieuw hart te geven. De Heere belooft om het boze hart uit je leven weg te nemen. En zo moeten wij nu werkzaam worden met die belofte. Zo moeten wij omgaan met die belofte. En zeggen, Heere, u heeft het toch gezegd in de Bijbel. Dat als ik vragen zou om een nieuw hart, u het ook zou geven. Heere, u heeft het toch gezegd. Ook vanmiddag. Ook die tijdelijke dingen. Ook die sommen, die moeilijke sommen. En dat je er tegenop ziet om het schooljaar weer te beginnen. Dat mag je aan de Heere vertellen. En dat mag je bij de Heere bekendmaken. Hij zal u onderhouden. En hij zal in eeuwigheid niet toelaten dat de rechtvaardigen wankelen. Zo moeten wij werkzaam worden met de belofte. Of zeggen die beloften jou niks? Kunt u makkelijk aan die beloften voorbij gaan? Kunt u ze zo naast u neerleggen in ongeloof? Onderhouden te worden door de Heere is voor u niet nodig. U staat vast. Ja, u komt wel naar Gods huis. En u leeft wel goed mee. Maar ten diepste, uw leven is gebaseerd op uw eigen inzicht. Op uw eigen gedachten. U heeft ten diepste de Heere niet nodig. U leeft buiten Christus voor eigen rekening. U bent geen rechtvaardige. U bent een vijand van Christus. En u wankelt ten dode. U zult niet overeind kunnen blijven als de oordeel van Gods toren over uw leven komt. Daar is uw levenshuis niet tegen opgewassen. Lees het maar in het laatste vers. Wat er met de vijanden van de Heere gebeuren zal. Maar gij, o God, zult die doen nederdalen in den put des verderfs. De mannen des bloeds en des bedrogs. Verschrikkelijk. Nederdalen in het verderf. De Heilige Geest. Mogen die woorden aan onze harten binden, opdat we het leren zouden onze zorg op de Heere te werpen. Gemeente, mag u zo al werkzaam zijn met en gebruik maken van die beloften. De Heere zal zijn kinderen oefenen om ook helemaal op Hem te vertrouwen. Op die beloften volmaakt te gaan hopen. Niet alleen in voorspoed, maar ook als het tegen zit. Als de nood misschien op het hoogst is. Net als in het leven van David. David mocht zijn zorg op de Heer werpen. Als u iets daarvan kent, van dat werpen van uw zorg op de Heer, dan mag er ook toename zijn in het vertrouwen op Hem en verwachting van Hem. En meer groei op het hopen op Hem. En afzien van uzelf. Wij sluiten af met een woord van Boston. In een preek over de toe-eigening van de belofte. Hij zegt daarover, onze kleren zullen ons niet bedekken tenzij wij ze aantrekken. Het vuur zal ons niet verwarmen, zo wij er niet bij gaan zitten. De toe-eigening van de beloften bestaat in het vastgrijpen van de belofte, die voor de ziel gepast is. De ziel moet de belofte aangrijpen, zij het met een bevende hand. De beloften zijn de staf waarop de reiziger naar Sion steunt. Gemeente, werp uw zorg op den Heer. En Hij zal u onderhouden. Hij zal in eeuwigheid niet toelaten dat de rechtvaardigen wankelen. Amen.